gezellig zo als familie bij elkaar, hè, met kinderen die aan het kleuren zijn en smarties eten. En ik hoop dat er nog een paar over zijn, zodat ik na de dienst ook nog een stukje krijg van de smarties. Ik ben gek op smarties. Ik hou echt veel van smarties. Man, wat heb ik veel van smarties. Ik wist niet dat ik zoveel van smarties hield. Ja, och, kijk, wat een schatje. Oké, u gaat naar de hemel, dat is duidelijk. Ja, ja. Niet allemaal naar voren rennen om mij zo'n ding te geven. Oh, wat erg. Wat erg. Ja, u vraagt zich af, waarom loop ik met zo'n tas te sjouwen? Wat zegt u? Voor de smartie. Zo, u hebt grote visie, zeg hij. Nee, deze kreeg ik van de familie. Ik ben de naam even kwijt. Wat zegt u? Anderweg? Anderweg, oké. Okay. Nou, die hebben contact gekregen met mijn zoon, met het gezin, in Tsjechië toch? En nu zijn de kinderen bij elkaar op bezoek geweest. En toen heeft mijn kleindochter dit bij hun laten liggen. En nu vraagt ze aan mij weer om het weer terug te geven aan mijn kleindochter. Dit is toch wonderlijk, hè? Ommen, Hattem, Tsjechië. En dan sta ik hier met een zak met spullen waar smarties in kunnen. Dus nee. Die zou ik straks wel geven. Ik hoop niet dat ik het vergeet. Nee. Het is vandaag Vaderdag. Gevoelig onderwerp. Ik had een stelling geponeerd, onder andere aan mijn kinderen en anderen, over deze stelling. Als vaders worden gerespecteerd in het gezin, dan heb je een goed huwelijk en een goed gezin. Respect. De man heeft respect nodig. En dan krijg je ook allerlei reacties. Ik kreeg net nog een binnen van iemand die zegt, ja, maar de moeders dan? Dat is natuurlijk zo. De moeders dan. Nou, bijbels gezien is die man, ja, dat kunt u geloven of niet, ik geloof dat nog steeds. De Bijbel zegt, dat is het hoofd van het gezin. Oeh, deze tijd. Hoofd van het gezin, dat zegt de Bijbel. Dus hij is verantwoordelijk. Toch? Als je hoofd bent van iets, of je in de directie van een bedrijf bent, dan ben je toch verantwoordelijk of niet? Dus die vaders, die zijn verantwoordelijk voor het gezin. En wat hebben ze nodig? Respect. Aandacht en respect. Helaas moeten we stellen dat in veel gevallen dat niet wordt gegeven. Als je de afgelopen tientallen jaren ziet dat de rol van de vader steeds meer naar de zijlijn is gedrongen. Ook met als je tv-series zag over de rol van de vader. Daar zit iets achter. De vader is zo belangrijk omdat hij door God is aangesteld. Dat gaat er niet om of hij goede dingen heeft gedaan. Nee, dat is zijn rol. En hoe meer de vader tot zijn doel komt, hoe beter hij voor zijn vrouw en kinderen kan zorgen. Want de rol van de vader is zo dat hij die verantwoordelijkheid moet omzetten om onder andere zijn vrouw te dienen. En lief te hebben, zoals Christus zijn gemeente. Dat is toch fantastisch, of niet? Ik denk dat elke vrouw dat wel zou willen. Geliefd door de man. Nou, hoe krijg je dat nou in de praktijk? Want het moet wel in de praktijk om zijn. Want ja, er zijn allerlei gedachten als je zoiets zegt tegenwoordig. Je moet respect hebben voor je man of voor je vader. Dan krijg je allerlei processen van, ja, maar die man en hij is dit en ja. Nou, het is een wetmatigheid. Als u mij respecteert en zegt, Kees, je bent geweldig. En het is dus een fantastische uiting daarvan, hè. Jij vindt mij toch geweldig, niet? Daarom geef ik dat. Ja, zie je. Wat gebeurt er dan met mij? Dan groei ik in mijn rol. Als u na deze dienst zegt, broeder Vork, wat een preek, geweldig. Het hoeft niet eens geweldig te zijn, maar als u het zegt tegen mij, dan groei ik erin, toch? Dan krijg ik respect. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt u de volgende keer een betere preek. Dat is een gevolg. Nou, zo is het ook tussen een man en vrouw. Hoe meer je in een gezin de vader verhoogt, respecteert en hem eer geeft, hoe beter zo'n gezin kan gaan draaien. Want dan wordt hij helemaal... En zo, dat weet ik dus, ik ben ook een man. En een vader en een opa. En nog een paar van die dingen. Wij zijn eigenlijk heel behoeftig daaraan. Je ziet wel, ik ben 1,93 en een grote man. Hè. Ik denk, nou, die redt het wel. Nee, diep van binnen heb ik behoefte aan aandacht. Aandacht is een vorm van liefde. Ik heb behoefte aan respect. Ik voel me daar beter door. En ik kan beter functioneren naar mijn vrouw en kinderen als ik meer gerespecteerd word. Ik merk, het komt helemaal over hier. Het is helemaal doorgedrongen tot aan ieder. Geweldig. Maar het is een heel gevoelig gebied. Waarom dacht u dat er zoveel scheidingen waren in dit land? 40% in huwelijken scheiden. Een van de redenen, ik zeg niet alle, één van de redenen is dat die man niet zijn rol heeft vervuld of heeft kunnen vervullen. Doordat hij zelf verwond het huwelijk binnenging. Maar als je die man gaat respecteren en hem eer gaat geven, dan gaat hij niet zoeken in de kroeg. Ook hier bij de plaatselijke voetbalvereniging, want als ze dat dus niet krijgen, die man, ik ben er ook één, dan zoek je dat buiten je gezin. Nou ja, als je dus geen aandacht meer geeft aan je huwelijk en aan je gezin, dan gaat het vroeg of laat natuurlijk. En dat gebeurt ook. Dus als je een goed huwelijk wil hebben en een goed gezin en de rol van de vader er even uitlicht vandaag, want het is toch Vaderdag, dan moet je hem respecteren. En voor de kinderen zou ik zeggen, vanmorgen zijn je kinderen met de vader aanwezig? Kinderen, waar zijn jullie? Hebben jullie een vader? Is die bij jou? Nou, weet je wat je moet zeggen nu tegen hem? Pa, ik zie je helemaal zitten. Ik vind je geweldig. Wil je dat eens doen? Probeer dat eens. Pa, ik vind je geweldig. Hij kijkt, hij doet het ook. Zie, hij groet gewoon. Hij groet gewoon. Dat is toch fantastisch, of niet? Zo heeft God het bedoeld. Nou, nu is alles niet volmaakt, want Jezus zegt ook, als man, hoewel gij slecht zijt, en dat zijn we van nature ook, want we zijn egoïstische, zelfgerichte mensen. Dat is van nature zo. Maar door de genade van God werkt die in ons dat we toch goede huwelijken, hoe is het mogelijk, en goede gezinnen kunnen voortbrengen. Nou, zie jij je vader nog steeds zitten? Ja, ik zag het al. Ja, je ziet hem zitten, ja. Ik bedoel, dat is belangrijk. Goed. Gaat vanmorgen verder over hebben. Trouwens, we zijn nog bezig met de actie. We hebben nu 12 coördinatieteams in Nederland. Om op 8 oktober, als u tijd hebt, zin en u wordt gedreven naar Zwolle te gaan, gaan we door de steden van Nederland lopen. En gaan we Nederland oproepen om zich te bekeren. Keer terug naar God. Want als we elkaar willen respecteren, elkaar willen liefhebben, als we een fundament willen hebben en uit die crisissen komen, moeten we terug naar de schepper van de hemel en de... En dan gaan we het zichtbaar maken. Want God is niet alleen de God van het onzichtbare. Hij is God van het zichtbare. Totaal. Er werd net gebeden. Alle macht, elk stukje grond in dit land is van hem. Enthousiasme. Enthousiasme. Geweldig. Elk stukje grond is van hem. Alle macht. Juridisch vastgelegd in de hemel. En dat gaat zich ontvouwen in de komende jaren die voor ons liggen. En vanmorgen gaan we het hebben over het hart van het Koninkrijk Gods. En dat is een fantastisch begrip, ook in het licht waar we het net over had, over die vaderrol, 1 Korinthe 13. Als ik u vannacht om 2:30 wakker maak, doe ik niet. Maar stel dat ik dat zou doen. Wat staat er dan in 1 Korinthe 13? Waar gaat het over? De liefde. Daar heeft dan niemand er zwaar tegen, toch? Jezus is de weg tot de waarheid. Zonder waarheid kun je niet leven. Want als je niet in de waarheid leeft, leef je in de leugen. En de duivel is de vader der leugen. Maar vanuit de waarheid moet je gaan, zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid tot het leven. En een onderdeel, het hartsonderdeel van dat leven, dat is liefde. En 1 Korinthe 13 exposed dat. Laat het zien. Gaan we lezen. alwaar hebt. Dat ik met tongen de mensen en de engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik was een schallend koper. Of een rinkelend cymbaal. Alwaar het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar had de liefde niet, ik ware niets. Alwaar het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En alwaar het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar had de liefde niet, het baatte me niets. De liefde is geduldig. De liefde is goede tieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blijde over ongerechtigheid, maar ze is blijden met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, ze zullen worden afgedaan. Tongen, ze zullen verstommen. Kennis, ze zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, of vrouw, heb ik al afgelegd wat kinderlijk was. Want al zien we nu nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de mooiste en de meeste van die allen is de liefde. Daar word je nog stil van. Hè? Dat is iets van de hemel wat je leest hier. Stel dat dit praktisch is in elk huwelijk, in elk gezin. Had je toch fantastische relaties, of niet? Dit is ook het hoogste wat er is. En dan kun je zich afvragen, waarom is dit zo belangrijk? Het heeft te maken met God. We zijn hier niet in de eerste plaats voor elkaar, maar voor hem. Ons leven wordt niet beheerst door allerlei praktische dingen, hoe belangrijk ze ook zijn, ons werk, ons studie, wat voor. Het belangrijkste is datgene wat we hier lezen. Als u in de spiegel kijkt en je afvraagt, wat is nou jouw grootste behoefte? En eigenlijk is dat dezelfde behoefte die God ook heeft. Heeft God behoefte of is hij zelf vervullen? Als God hier zou zijn vanmorgen, en hij is hier, maar praktisch. En je zou hem de vraag stellen, waar heeft u het meest behoefte aan, Heere God? Kinderen, waar heeft God het meest behoefte aan? Wat wil hij graag? Ja, ik moet jullie erbij betrekken natuurlijk. Hè? Kinderen, waar zijn jullie? Wel wakker. Wat zou God graag willen van jou? Dat je doorgaat met kleuren, ja dat klopt. Zet hem op. God wil in zekere zin, zoals wij mensen, blij gemaakt worden. En waar wil je nu het meest blij van? Waar wil je het meest blij van? Als je je diploma hebt gehaald. Als je een project hebt afgewend in je bedrijf of zoiets. Of je hebt een hoop geld verdiend. Oh, wat worden we daar blij van? Je ziet het om ons heen, hè? Mensen met heel veel geld. Tjoh. Wat kijken die allemaal gelukkig. Ons land is zo rijk. Een van de 5 rijkste landen van de wereld. En wij zijn zo gelukkig met z'n allen. Man. Je zou toch iedereen, elke mens uit de wereld hier naartoe halen om eens een week hier in Nederland te verblijven. Om de gelukzaligheid van onze welvaart te aanschouwen. Nee dus. Wat is je diepste behoefte? En waar komt het uit voort? Het heeft hiermee te maken. Onze diepste behoefte is om geliefd te worden en om lief te hebben. Ik heb het hier al mee gezegd. De voormalige jongens die nu al heel oud zijn, als je dan die beelden ziet van de Beatles toen ze 20 waren en nu 80. Klein verschil, moet ik zeggen. Die zongen dat liedje. Continu kwam hetzelfde deuntje er doorheen. All you need is liefde. Continu, zie je ook in films en zo. Je hebt sommige romantische films. Zit je wel eens op de bank, ik niet, maar anderen. En dan ontstaat er zo'n sfeer van romantiek. En als dan het moment komt dat de man, de vrouw of de vrouw, de man kust. Vooral bij de vrouwen gaan dan de tranen over de wangen. Wat gebeurt daar? Het is het grootste product wat de wereld aanbiedt. Liefde. Hoe komt dat? Het komt eigenlijk door God. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4, God is liefde. En ik als man en u als vrouw zijn geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat geloof ik in deze tijd nog steeds. Ik ben een man en ik ben geschapen door God. Hij heeft mij bedoeld. Ik ben niet hier. En ik zit hier niet in tijd en toeval een beetje te zijn. Dat is een bedoeling dat ik hier sta en zit, loop, weet ik wat. Dat u hier zit is niet toevallig. U bent een schepsel. Tegenwoordig moet je dat verdedigen. Ik heb het hier wel eens gezegd. Ik loop binnenkort met een shirt aan. Ik ben een man. Waarom? Omdat dat wordt weggehaald door de seculieren onder de invloed van de duisternis zijnde om de man en de vrouw als ware te vervlakken tot een geëvolutioneerde diersoort. Nou, ik heb het hier al vaak gezegd. Ik heb nog steeds niet ontdekt na zoveel jaren dat ik afstam van een aap. Ik heb gekeken naar mijn oren, niet. Mijn neus, vrij groot, maar toch. Ik heb het nog niet ontdekt. Wij tonen iets van wie God is. Lichamelijk. Hoewel het allemaal gebroken is. Hè? Je lichaam is een onderdeel van de vervallen schepping. En dat zie je. Ik las deze week in mijn stille tijd over Absalom. En die was zo mooi. Van top tot teen was het een schoonheid. Een beetje zoals ik eruit zie. Sorry. Neem het terug. Maar ik heb zoveel gebreken in mijn lichaam. Nu al. En ik ben niet de enige. Maar je exposed iets van Gods wezen als ik kijk naar uw lichaam. Maar dat is niet het belangrijkste. Je lichaam is een woonplaats waar je in zit. Een huis waar je in woont. Maar je hebt ook een innerlijk. En dat innerlijk is blijvend. En ook dat innerlijk heeft in zich datgene wat in God is. Dus als God liefde is en u en ik zijn geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis in uiterlijke vorm, is er ook iets van innerlijke vorm. En dat wij zo'n enorme verlangen hebben naar liefde, want dat is het grootste product wat er in de wereld te krijgen is, wat het meest begeerd wordt, dat is geliefd te worden en de ander lief te hebben. Dan komt dat uit de scheppingsorde. Zo heeft God het bedoeld. Er is een enorm gebrek aan liefde. Ik heb het net dan over de vaders gehad. En ook moeders en kinderen hebben allemaal gebrek aan liefde. Aan deze liefde. In Korinthe 13 liefde. Want dat is het wonder van de evangelie. De exposure van Gods hart. Wat je langzaam en zeker door de geschiedenis en door het volk van Israël naar voren ziet komen, krijgt zijn volle omgang en omvang door Jezus. Jezus is de explosie van Gods liefde. Daarom zeggen we ook, de bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Waarom? om dit terug te bewerken in die gevallen mens. In ons mens zijn. God kent je diepste behoeften. Wat je echt nodig hebt. Meer geld? Nee. Dikkere auto? Nee. Grotere huis? Nee. Wat je diepst van binnen nodig hebt, is deze liefde uit 1 Korinther 13. En Jezus kwam dat brengen. Hij toonde dat. De wereld is een plek waar het niet zo prettig is om te zijn. Er is ziekte. Er is dood. Er zijn zonden, het kwaad. Het is allemaal aanwezig. En u gaat morgen weer naar uw werk, school, waar dan ook. En je denkt, vandaag in de dag zijn de mensen die in het leven helemaal niet meer zitten. Misschien zit er hier wel iemand die zegt, ik zie het leven helemaal niet meer zitten. En dat kan me nog voorstellen ook. Als u echt depressief wil zijn, moet je s'avonds om 8 uur het journaal kijken. Dan ben je totaal gedepressieerd. Hoe noemen ze dat? Er is geen hoop. De crisis op crisis op crisis neemt toe. De wereld is in grote nood. En de grootste behoefte waar de wereld op wacht, is waar wij het hier vanmorgen over hebben. Stel dat al die volkeren 1 Korinther 13 gingen toepassen. Dat we elkaar echt gingen liefhebben. Nieuw gebod, zegt Jezus. Een nieuw gebod geef ik u. Hebt elkander van harte lief. Jezus zegt niet, zouden jullie dat willen? Overweeg het eens. Gaat eens even raad met elkaar in beraad. Nee. Een nieuw gebod. Waarom zegt hij dat zo stellig? Omdat hij die diepste nood van jou en mij ziet. Hij wil dat je geliefd wordt en hij wil dat je lief hebt. Dat is het meest genezende. Daarom is het zo scherp. En sommigen zeggen, ja, kan wel een beetje moeilijk, maar nee. Hij zegt, dit is mijn gebod. Omdat hij ziet, de diepste nood die jij hebt is een gebrek aan liefde. En weet je wat er gebeurt? Dat is onvoorstelbaar. Als jij te weinig liefde in je leven hebt, als ik te weinig liefde, dan word ik agressief. Dan word ik boos. Dan word ik geïrriteerd. Je ziet het overal. In het grote wereld gebeuren, weet je wat de grootste handel is op dit moment? 2000 miljard per jaar aan wapens worden er uitgegeven. 2000 miljard per jaar. Ze vinden het, die wapenhandel vinden het fantastisch wat er in Rusland gebeurt. Want dat gaat, vanmorgen nog, het gaat een aantal jaren duren. Nou, wie wordt daar rijker van? Maar oorlog is een grote exposure van agressie. Maar de agressie komt voort uit een gebrek. Aan datgene wat wij hier vandaag bespreken. 1 Korinther 13, liefde. En dat is zeer tragisch. En hoe los je dat op? Het is wel te gek dat wij leven op aarde. Bij de gratie dat er een wapenbeheersing is. Dat iedereen zo zijn wapens heeft om ons in stand te houden. En de vrede te bewaren op basis van. We hebben beide kernwapens. Hoe ver zijn we niet gezakt? En de vraag is, waar komt het dan door? Jezus ging niet aan de buitenkant aan het werk, hij ging diep van binnen. En het diepste zag hij in die mens. Hij zegt, ik moet iets brengen wat veel dieper gaat dan alleen het uiterlijk. Het hart. 1 Korinther 13, liefde. Nou, de Bijbel spreekt over 3 soorten liefde. Ik heb het hier geloof ik wel eens genoemd. De eerste liefde is de erotische liefde. Want als er één woord onzekerheid en verwarring heeft gebracht, dan is het wel het woord liefde. Kunt u even testen? Als ik het woord liefde noem hier vanmorgen, wat denkt u dan? Wat gaat er in u om? Wat voor gedachten krijg je? Heel veel mensen denken aan de liefde op erotisch vlak. Er gaan duizenden mannen per dag naar de prostituees. Waarom? Waarom gaat een man porno kijken? Waarom gaat een man naar de hoeren? Om het maar even plat te zeggen. Hij heeft hetzelfde te maken met het onderwerp. Hij heeft een gebrek aan aandacht, aan liefde. Dus hij zoekt het daarbuiten op een heel andere manier. Op een erotisch vlak. Ik heb een kennis. Hij heeft 20 relaties gehad voordat hij Jezus leerde kennen. Ik zeg, waarom? Ging hij steeds van de een naar de ander? Nu zit hij in een proces van innerlijke genezing. En hij komt tot de conclusie dat hij een enorme gebrek in zijn gezinsleven, waar hij vandaan komt, aan liefde heeft. Hij heeft nooit liefde gehad. Dus het is niet zo vreemd dat hij dan naar andere vrouwen gaat kijken. Want bij de vrouwen krijg je dan intimiteit, erotiek. Alleen er werd er doodongelukkig van. En dat is logisch. Seksualiteit is prachtig, door God gegeven. Ik heb het hier geloof ik ook wel eens vernoemd. Als er in ons dorp iemand verkeringen had, dan liepen ze. En dat zie je tegenwoordig ook wel eens bij ouderen. Ik loop met mijn vrouw altijd nog door het dorp, hand in hand. Maar ze zien niet veel meer. Maar het is een uiting van, ik ben verbonden met jou. Ik zie jou zitten. Ik hou van jou. Dat is prachtig, toch? Lopen hier ook mensen, wat ouderen, door de straat van om en met handje? Nee? Nog niet? Nou, na deze dienst wil ik dat u morgen vanavond allemaal door ommen loopt, hand in hand als u getrouwd bent. Mensen boven de 60, fantastisch. Of onder de 60. Maar dat ging natuurlijk door. Als ze verder groeide in relatie, komt de verloving. En dan liepen ze met de hand over de schouder. Fantastisch. Dan zeggen ze, hé, die zijn verloofd. En als ze dan ja gezegd hadden in de huwelijksverbond, wat ze daarna deden, is geheim. Dat is tussen man en vrouw. Dat is de voltooiing van een liefde die opgebouwd is tussen man en vrouw. En dat krijgt ze, dat wordt getoond, uiteindelijk krijgt ze een vervulling in de geslachtsgemeenschap. Zo heeft God de erotiek, de seksualiteit bedoeld. Maar voor veel mensen is het, ze hebben een relatie, één avond, en dan gaan ze direct al naar fase 3, geslachtsgemeenschap. Omdat ze de intimiteit niet hebben opgebouwd, gaat het vroeg of laat natuurlijk weer fout. En dan moet je weer naar een ander. Erotiek op zich, seksualiteit is mooi. Heeft God ook bedoeld. Omdat veel mensen niet meer weten wat liefde is. Pakken ze het als het ware op die manier. Tweede vorm van liefde is filio. Ik geef aan jou, filio is het Griekse woord, en jij geeft aan mij. Dat vind ik altijd zo leuk in onze lokale plaatjes waar wordt gesproken over een 60-jarig huwelijk. Vind ik altijd prachtig om dat te lezen. Of 50-jarig huwelijk. Of ja, nog langer. En dan stellen ze altijd de vraag van, wat heeft jouw huwelijk nou het meest gebracht? Wat vind je nou zo leuk in dat huwelijk? En vaak hoor je dit antwoord, het is een geven en nemen. Geven en nemen. Dat is een normale vorm. Als ik u liefde geef, dan geef je u terug. Dat is ook zo mooi. Als ik blij wil zijn, ga ik blij doen naar de ander toe. Dus als ik straks naar u toe kom en ik word blij, dan zal je merken dat de ander als het ware ook blij begint te worden. Of kan worden. Ik geef. Geef elkaar elke dag een glimlach. Moet je ook weten, kijk, glimlach terug. Sommige mensen zeggen, ik krijg nooit een glimlach. Heb ik een mooi recept voor u. Begin te lachen. Wees blij. Dan krijg je terug. Ik doe niet aan massa-psychose, dus als ik nu een beetje vrolijk gelopen doe, dan zitten we zometeen met z'n allen te lachen. Kan. Je ziet het meteen bij de heren beginnen al. Dat is een wetmatigheid. En je kan het als mens geven. En dat is normaal. Dat is natuurlijk normaal. Maar er is nog een derde. En dat is 1 Korinthe 13. Dat is de agape-liefde. Dat is goddelijke liefde. Stelt u zich voor, God in de hemel ziet de wereld. Hij ziet die oorlogen. Hij ziet de haat, de nijd, de scheiding enzovoort. We leven net als in de dagen van Noach. God ziet de wereld net zoals in die dagen. Is vol met geweld. Wat zou u doen als u het voor het zeggen had? Wat zou ik doen als ik het voor het zeggen had? Als ik dat zie, wat er gebeurt op aarde, de planeet die ik gegeven heb aan de mens, zou ik maar één ding doen, vanuit mijn natuur. Ik zou blazen. Weg ermee. Gods hart is geraakt door de vernietigende macht van de mens op aarde. Gisteren was ik ergens en zeg, als God dan bestaat, waarom doet hij er dan niks aan? En toen pakte ik iets, zoals dit, en ik gaf het aan die persoon. Zou je dit even aanpakken? Nou, pak maar even aan. Dank je voor je medewerking.
Ja.
Je mag hem wel weer teruggeven. Maar wat gebeurt er nu? Ik geef hem iets. Van wie is die dan? Die is van jou. Dan kan jij daarmee doen wat je wil. Zo is het ook met de schepping. God gaf ons de wereld. Hij maakt ons het hoofd van de schepping. En nee, gaf ons verantwoordelijkheid. Ga je gang. Maak er iets moois van. Wat hebben we ervan gemaakt? Als het fout gaat, gaan we God de schuld geven. En als het goed gaat, dan hebben wij het gedaan. Zo gaat het in de praktijk. God is niet de schuldige van de ellende. Dat doen we zelf. Of het nou het milieu is, of de oorlogen. En als je dan bedrijfstechnisch naar de wereld zou kijken, dan zou ik één ding doen. Dit zaakje loopt failliet. Nederland is failliet. Failliet, failliet. Weg, weg. Ik ga opnieuw beginnen. Ik schep opnieuw de hemel en de aarde. Als ik God geweest zijn, nou wees dankbaar dat ik God niet ben. God is anders. Ja, hij ziet de ellende van ons bestaan. Je zou het zo move, weg jullie, uit het heelal. Doet hij niet. God is anders. Hoe komt dat toch? Door die agape-liefde. De agape-liefde, wat ze je ook aandoen, je blijft liefhebben. Je blijft geven. Dat is de liefde die Romeinen 5 vers 8 zegt. 5 vers 5 zegt. De liefde van God is in je hart uitgestort. Dat is de agape-liefde. Al sla je me links, rechts, al verneder je me, al kwets je me. Ik blijf geven. Die liefde. Dat je zelfs zo ver komt dat je je vijanden gaat liefhebben. Dat je zelfs zo ver komt dat je je vijand gaat vergeven. Wat je ook hebben aangedaan, die liefde. Daar spreekt 1 Corinthië 13 over. Ze verbittert niet. Ze kwetst niemands gevoel. Ze is geduldig. Ze is niet opgeblazen, hier kom ik. Hè? Ze zoekt zichzelf niet. Ze zoekt de ander. En God is bezig geweest tot aan de dag van vandaag om die weerbarstige wereld naar zich toe te trekken. En één ding is zeker, het zal hem lukken. Hij gaat de wereld terug veroveren. En wat is zijn motivatie? Zijn almacht? Kan hij zo doen. Hij hoeft maar dit te doen en alles verandert hier op aarde. Denkt u niet? Hij hoeft maar één woord te spreken. Doet hij niet. Hoe overwint God de wereld? Door Yeshua, Jezus, liefde. Irritant. Ik zeg wel eens tegen God, grijp nou in. Laat het nou eens stoppen. Zegt hij tegen mij, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest van liefde. En daarvan uit de rest. Dat is dus nu bezig. U bent daarop ingegaan. Als je gelovig bent, ben je ingegaan op de liefde van God. En dan heb je geleerd en dan kun je jezelf toetsen. Ben ik een vergevend mens of ben ik een verhardend mens? Ben ik verbitterd of kan ik mezelf overgeven aan Gods liefde? Als ze mij wat aandoen, hoe reageer ik dan? Als ik word gekwetst, reageer ik dan vanuit Gods liefde en vergeving en genade? Wat doe ik als de mensen mij belagen? Ga ik leren verdragen? Verdraagzaamheid is een onderdeel van zijn liefde. Kan ik dat? Doe ik dit? Kan, ja. Als je met Jezus leeft, dan gebeurt dat. Dat is de invulling van die liefde. Dat is de agape-liefde. Als je het hebt over de liefde, dan moet dat gestalte krijgen. Ik sprak een paar weken geleden met een man. Dus die keek me aan en zei, Kees, ik zit helemaal vol. Ik zeg, waarmee? Het is belangrijk. Je zegt, ik ben helemaal vol. Waar zie ik er dan vol van mee? Hij zegt, ik zit vol van liefde. Ik zeg, nou en? Ik kan het niet aanspreken, ik kan het niet gestalte geven, ik kan het niet vormgeven, ik kan het niet uiten. Nou, zijn vrouw niet. Nou, dat zou je toch ontzettend zeggen. Je zit vol met liefde, je kan het niet kwijt. Dus wat was er gebeurd? Hij was verbonden met God, Gods liefde was uitgestort in zijn hart, maar hij was nog niet zo ver dat hij het kon uiten. Die liefde van God, die komt van boven, komt naar binnen en van binnen moet die gestalte krijgen door je lijf naar buiten. Hoe doe je dat? Nou, één aspect waardoor het kan, is door je mond. We hebben allemaal een mooie mond. Tenminste, de meeste van ons, zoals ik kan zien. Wat doe je met je mond? Van wie is je mond? Ik vind jou lief. Voelt dat goed? Ik vind jou lief. Ik heb eens een man horen zeggen, die de vraag werd gesteld, waarom zeg je nooit tegen je vrouw, ik hou van jou? Ik hou van jou. Want ja, daarvoor hebben we mond. Je kan de liefde uiten. En die man keek die man aan en die zegt, weet je waarom niet? Dat heb ik al gedaan toen ik trouwde. Dus je had eenmaal gezegd, ik hou van jou. Daarna vond hij niet meer nodig. Dat noem ik toch wel een beetje karig. U niet? In het huwelijk. Door je mond kun je dat gestalte geven door te zeggen. Als mensen die elkaar elke dag zien, even durven zeggen tegen elkaar, ik vind jou lief. Ik vind je aardig. Ik zie jou zitten. Maar kijk wat een verandering dat plaatsvindt. Dan krijgt de liefde gestalte. In de Bijbel wordt gesproken, en dat vind ik een hele moeilijke, over de heilige kus. Heb je ons gelezen in 1 Korinthe? Paulus zegt, groet elkander met de heilige kus, geliefden. Nou, nu ben ik niet tegen kussen, maar wel op de juiste tijden met de juiste mensen, vind ik. Ik heb hier geloof ik ook wel eens verteld dat vroeger was ik in Amerika en toen zat ik naast een hele grote man. Een negerman, donkere huid, met hele grote lippen. En de voorganger, die begon te spreken en die zegt, groet elkander met de heilige kus. Dus ik zat daar en ik dacht, nee toch. Ik was toen nog niet zo ver zoals ik nu ben, want ik kon helemaal, toen helemaal me nog niet goed uiten. Nu kan ik dat een beetje beter. Maar ik zie die man, niet in een droom, dan moet ik eerlijk wezen, maar ik zie, als ik nu eraan denk, zie ik hem nog naar me toe komen. Hij was net zo groot als ik. En hij kwam naar me, hij hukte mij met zijn bijzondere lippen. En hij kuste mij met de heilige kus. De rilling hing over mijn rug. Ik kon hem niet aan. Dat was te veel. Maar een kus is een exposure van liefde. Een huk is ook zoiets. Toen ik dat voor het eerst zag, een huk. Ik ben niet opgegroeid in een gezin waar ze elkaar knuffelden of elkaar uiten van liefde. Dat deden wij thuis niet. Doe maar gewoon, zei ze bij ons thuis. Doe niet zo dom, man. Ga gewoon door, werk. Als ze moeder waren, gewoon aanpakken. Weg, weg, weg. Geen gedoe. En dan gingen ze hukken. Toen ik mijn diploma kreeg voor de Bijbelschool, kwam er een vrouw naar me toe, die wilde dat uiten. En ik zat als verstijfd. Ik zat vol met theologische kennis, maar mijn emoties zaten nog op slot. En die ging mij huggen. Ik versteende. Eigenlijk zei mijn lijf, blijf van me af. Maar ja, dan blokkeer ik de liefde die ze wilde geven en ik kon het ook niet teruggeven. Nu kan ik het wel tegen, dus u mag na de dienst wel even mij testen. Het was zelfs zo erg. Ik was van de week in Volendam. Bent u al eens in Volendam geweest? Ik was in Volendam. En daar hugden ze elkaar. Niet eens gelovig, maar die hugden ze elkaar op straat. Ik zeg, ik kom er ook even bij staan. Geef mij ook maar een huk. Ik was in Praag. En daar liep een hele stijl van die mannen en vrouwen. En die liepen met, mag ik u een huk geven? Ik zei, ja hoor, kom maar. Dus ik stond zo. Ik kon een huk ontvangen. Dat wilden ze als een expressie van de liefdeloze wereld, gaan wij dat op die manier tot uitdrukking brengen. Nou, fantastisch. Dus zo zijn er zoveel vormen om de liefde te uiten. Door je mond. Door een briefje te schrijven. Door te huggen. Door een kus te geven, als dat de gelegenheid ervoor is. En op zoveel andere manieren. De wereld snakt ernaar. We leven een tijd dat de liefde zal verkillen omdat de wetteloosheid toeneemt. En het lukt de duivel om de verharding in onze samenleving zo sterk te maken dat er geen liefde meer mogelijk is. Tot in het parlement wordt er keihard met elkaar omgegaan. Deze week gaan de boeren de straat op. Begrijpelijk. Maar het geeft weer een verharding. En de diepe behoefte die iedereen heeft, is uiteindelijk datgene wat we net gelezen hebben, 1 Korinthe 13. En ik bid voor u en voor mezelf, ook in deze moeilijke tijd, waar de verharding toeneemt, dat de liefde van God mag heersen. En dat is Gods bedoeling. Zo laten we zien dat Hij er is, aan de liefde onderling. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent om die wereld open te breken, de verharding weg te nemen, het koninkrijk op te richten, uw naam te verhogen en dat de liefde zal heersen over de aarde. Heer, we kunnen ons dat nu zo moeilijk voorstellen, dat de dag gaat komen dat dorpen, steden, gebieden vervuld zullen zijn met uw heerlijkheid van liefde. Dat we elkaar tegenkomen in open transparantie en in eerlijkheid en in zuiverheid en in schoonheid en in echtheid. Heer, de wereld is vol met gebreken. Wij zijn vol met gebreken. Maar u maakt ons nieuw. Daarvoor kwam u en u geeft het niet op. U gaat door totdat u uw doel bereikt hebt. Het is wonderbaarlijk. Heer, we verdienen het niet. Het is puur genade van u. Barmhartigheid van u. Want al zo lief heeft u ons gehad. Dat u zelf uw liefde heeft getoond in uw Zoon. We prijzen u daarvoor. Amen. Amen.